baan je in de wereld van de GGZ met Parnassia. In de podcast van Parnassia domp je je onder in de wereld van psychiatrie. We spreken met cliënten over hun ervaring en met medewerkers over de afdeling, hun werk en de cliënten. In deze aflevering maak je kennis met het geriatrie-team. Dit is een specialistisch team dat met name te maken heeft met ouderen en hun cognitieve uitdagingen, zoals geheugenproblemen. Wat doen zij? Hoe werken zij? En waarom werken zij op deze manier?
Ik zit hier aan tafel met Lisa, verpleegkundige. Met Christiane, specialist oudergeneeskunde. En Cyril, psycholoog. Het geriatrie-team van Parnassia. Het is een specialistisch GGZ-team waar we ons bezighouden met diagnostiek en behandeling van meervoudige problematiek bij ouderen. Waarbij met name de nadruk ligt op cognitieve problemen. En dat wil zeggen geheugenproblemen, aandachtsproblemen of concentratieproblemen. En die problemen kunnen ook achteruit gaan. En daarnaast vaak ook in combinatie met een psychiatrieverleden, verslaving, sociale problemen zoals relatieproblemen, maar ook somatische klachten, zoals lichamelijke klachten, wat wel eens bij de ouderdom komt kijken. Lisa, zou je misschien wat kunnen vertellen over jouw werkzaamheden?
Ja, als verpleegkundige komen we vaak thuis bij de mensen die de klachten hebben. En we beginnen eigenlijk altijd met een intakegesprek om te kijken van waar liggen de problemen, waar kunnen we helpen. Dus het is vooral onderzoeken waar de vraag ligt van degene met de klacht, mm-hmm. maar ook de omgeving wordt erbij betrokken. En dan vervolgt de specialist oudergeneeskunde ook met een afspraak en komen we later terug met een advies.
Oké. En Christiane, wat doe jij? De specialist oudergeneeskunde die komt dus daarna langs, na het bezoek van de verpleegkundige. En
ja,
dan?
Dat klopt. Zoals Lisa al zei, doen we een intake. En een intake doen we eigenlijk altijd met twee personen. De verpleegkundige en de arts. Ik werk al een aantal jaar als specialist oudergeneeskunde bij Parnassia. En daar richten wij ons vooral op de diagnostiek van de al eerder genoemde cognitieve problemen. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk denken aan problemen inderdaad in het geheugen, maar ook in planning, organisatie, overzicht, aandacht. En over het algemeen bezoeken wij de mensen thuis. Zeker de mensen die niet mobiel zijn, mensen die wel naar kantoor kunnen komen, kunnen op kantoor worden uitgenodigd. En dat is eigenlijk een gesprek waarbij de persoon zelf ook mag aangeven wie daarbij aanwezig is. Dat kan een familielid zijn, of een goede vriendin, een kennis. En dan hebben we eigenlijk een gesprek over hoe de klachten zijn ontstaan, waar personen tegenaan lopen en kijken ook wel wat breder naar wat voor impact dat heeft op het dagelijks leven.
Ja, oké, dankjewel. Dan gaan we naar Cyril. Cyril is psycholoog. Kan je wat vertellen over wat jouw rol is binnen het team?
Ja, zeker. Mijn rol is een beetje afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en ook de hulpvraag van de verpleegkundige of de arts. Ik draag bij aan diagnostiek door neuropsychologische onderzoeken af te nemen. Dat zijn eigenlijk vrij lange onderzoeken van ongeveer 2,5 uur waarbij je tests afneemt die gevalideerd zijn, die betrouwbaar zijn, die echt op testniveau kunnen kijken hoe iemand scoort in het cognitief functioneren. Waarbij je dus echt het geheugen en de aandacht en het overzicht en het executief functioneren in kaart kan brengen. Waarbij je precies kunt zien of iemands functioneren past bij de leeftijd en het opleidingsniveau. Of juist niet. En soms dan is er nog wat meer vraag. Soms dan zijn er patiënten die inderdaad last hebben van somberheid. Last hebben van angstklachten. Weinig in actie kunnen komen. En daar lever ik ook een bijdrage aan door psychologische behandelingen te geven.
Ja. Ja, jij maakt eigenlijk al een stapje naar de behandeling, maar het begint natuurlijk bij ons met diagnostiek. Hè, een persoon komt bij de huisarts. De huisarts merkt misschien dat het geheugen niet helemaal intact is en doet een verwijzing naar Parnassia. De huisarts kan natuurlijk ook naar het ziekenhuis verwijzen, maar de grote meerwaarde bij Parnassia is denk ik dat wij sowieso de mogelijkheid hebben om aan huis te komen bij mensen. Dat is vaak toch van een meerwaarde. He, ouderen die niet zo makkelijk hun huis meer uitkomen. Of mensen die toch ook een beetje zorgmijdend zijn. Die kunnen thuis worden bezocht door ons team. En dan begint het eigenlijk altijd met een gesprek over hoe vindt iemand zelf dat het thuis gaat. He, de diagnostiek die kan in dat gesprek plaatsvinden. En als dat nog moet aangescherpt worden met een neuropsychologisch onderzoek, dan kom jij, Cyriel, in beeld. Eigenlijk begint het gewoon altijd met een gesprek met de persoon zelf.
Heel open, heel laagdrempelig eigenlijk.
Ja.
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 Ja, en hoe ziet de patiëntengroep dan uit? Wat komen jullie zo al tegen als je dan voor het eerst bij iemand binnenstapt?
Nou ja, dat vind ik zelf ook wel het leuke aan dit werk, is dat de patiëntengroep eigenlijk heel divers is. Hè, als we het hebben over cognitieve stoornissen, dementie, dan is dat toch eigenlijk ook een ziektebeeld wat in alle lagen en van de bevolking, bij alle bevolkingsgroepen voorkomt. En dat maakt het ook heel divers. Ja. Dus dat kunnen mensen zijn in volkswijken tot en met mensen in Benoordenhout of in Scheveningen. Nou ja, we gaan door de hele stad en aangrenzende randgemeenten. Ja, en het zijn hele verschillende mensen. Over het algemeen ouderen. Ouderen is een rekbaar begrip.
Ja, en daarbij zijn de vormen van dementie in alle verschillende breinen van ons lijf ook verschillend. Hè? De ene dementie kan totaal andere uitwerkingen geven dan de andere. Dus dat maakt ook de ziektebeelden die wij zien heel divers en heel afwisselend.
Ja, en wat voor rol, want ik ook neem ook aan dat jullie dan mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse tegenkomen. Hoe vliegen jullie dat bijvoorbeeld aan als er iemand van de Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse nationaliteit bezocht moet worden of onderzocht?
Ja, bij deze groep gaan we ook het gesprek aan, kijken wat ze nodig hebben. En we proberen ook rekening te houden met de cultuur, wat is er vanuit hun cultuur gewenst. En bijvoorbeeld als er sprake is van een dementie, dan vragen we ook wel eens case management aan. En een case manager is dan iemand die in het proces kan ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. En ook daarbij bij die aanvraag houden we ook wel rekening met de culturele achtergrond. Want je hebt hier bijvoorbeeld in Den Haag ook een Turks sprekende case manager en ook een Farsi sprekende case manager. Dus op dat punt proberen we er ook wel rekening mee te houden.
Ja. En hoe zit dat met de diagnostiek? Gaat dat ook hetzelfde?
Nou ja, de diagnostiek bij mensen met een migratieachtergrond is vaak wat lastiger. Omdat zeker de eerste generatie migranten in Nederland gewoon ook slecht Nederlands spreken. En als er inderdaad sprake is van een zich ontwikkelende dementie, is vaak het beperkte beetje Nederlands wat er vooraf gesproken werd ook alweer achteruit gegaan. Dus daarmee is des te belangrijker dat er ook mensen om de persoon heen zijn die eventueel kunnen tolken, wat kunnen verduidelijken. Dus zelfs daar, of juist daar, is het contact met familieleden nog veel belangrijker dan bij autochtone mensen.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je ook bij neuropsychologische onderzoeken. Je bent eigenlijk een patiënt, ben je aan het vergelijken met een Nederlandse normgroep. En iemand met een migratieachtergrond, die kan eigenlijk een totaal ander verleden hebben. Waarbij je op testniveau toch wat minder betrouwbaar kan kijken of een score afwijkend is of niet. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk om heel veel aandacht te besteden aan familieleden, aan naasten, aan mensen die het proces een beetje in kaart kunnen brengen, die het beloop kunnen beschrijven, die gewoon kunnen vertellen hoe het dagelijks functioneren van de persoon gaat, in plaats van alleen maar op testniveau te kijken.
Ja, dus je kijkt meer naar het systeem, de omgeving, dan echt meer te leunen op ja, de testresultaten. Dus de kwantiteit van iemands functioneren.
Ja.
Ja. Dat is mooi dat je daar op die manier toch dezelfde kwaliteit proberen te waarborgen dan in de diagnostiek. Oké, en dan die diagnostiekfase die is op een gegeven moment voorbij. Dan is er misschien een diagnose gesteld, wat dat dan ook is. En dan wordt er, neem ik aan, een behandelplan of iets dergelijks of een behandelbeleid opgesteld. Waar kan de behandeling uit bestaan?
Nou, eerst vind ik toch wel belangrijk om even wat aandacht te besteden aan het teruggavegesprek zelf.
Ja.
Dus aan het gesprek waarbij je inderdaad wel of geen diagnose overdraagt en eigenlijk vaststelt en vertelt.
Aan, en wat voor diagnose dan?
Nou, dat kan bijvoorbeeld een dementie zijn. Dat kan een vasculaire dementie zijn, een Alzheimer, de ziekte van Alzheimer. Een mengbeeld van beide. Het kan eigenlijk van alles zijn. Maar als het een dergelijke diagnose is, dan zijn dat wel best ingewikkelde gesprekken. Het lijkt me best ingewikkeld om zo'n diagnose op je af te krijgen.
Ja.
En dat zijn vaak best wel verdrietige beelden. Dus het is belangrijk om daar ook even bij stil te staan. Hè. Daaruit kunnen ook weer nieuwe vragen opkomen. Hoe nu verder? Er hangt een heel stigma om het woord dementie. Mensen hebben er allemaal een eigen beeld bij. Dus soms merk je bijvoorbeeld dat psycho-educatie, echt het vertellen over wat het precies is, heel belangrijk is. Het belangrijkste vind ik om te zeggen tegen iemand die een diagnose heel zwaar op zich neemt, is het is nu niet opeens voorbij. Je moet dus weten hoeveel mensen er met een dementie-diagnose gewoon nog thuis wonen. En prima zelfstandig kunnen functioneren, gewoon met wat meer hulp.
Ja. De meeste mensen met dementie wonen nog thuis.
Ja.
Ja. Ja. Ja, daar wordt de zorg ook wel op ingericht om te kijken hoe iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, zoals ik al zei, de case manager aanvragen, die helpt daar heel goed bij. Mm-hmm. En soms kunnen we ook kijken naar de WMO, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Maar ook daar speelt de case manager een belangrijke rol in. Vaak adviseren we ook dagbesteding, dus activiteiten buiten de deur. Dat geeft je ritme in de dag, maar wordt ook je hersenen worden geprikkeld op een positieve manier. Bij Alzheimer wordt er soms wel medicatie besproken. Mm-hmm. Lastig wordt de cholinesterase-remmers. Maar Christian, misschien kan jij daar wel meer over vertellen.
Ja, bij bepaalde vormen van dementie, en ik denk dat het hier te ver voert om daar heel erg gedetailleerd op in te gaan, maar bij bepaalde vormen van dementie kan er medicatie worden ingezet om te proberen achteruitgang te remmen, hè, achteruitgang van het dementieproces. Als er problemen zijn in het gedrag, ik noem maar wat, personen, patiënten hallucineren of zijn heel erg achterdochtig, kan een andere medicatie worden ingezet. Als er sprake is van angst, agitatie, onrust, er zijn eigenlijk verschillende redenen om medicamenteus te behandelen. Maar toch wil ik ook eigenlijk vooropstellen dat de belangrijkste behandelingen niet medicamenteus zijn. Proberen iemand zoveel mogelijk in zijn kracht te zetten door goede ondersteuning te bieden in de thuissituatie, de omgeving van de patiënt goed op de hoogte te stellen van wat betekent het nou. He, want dementie, het is nogal een diagnose en die krijg je niet alleen. De omgeving, ja, ik zeg altijd tegen mensen, u hebt niet alleen dementie, maar uw partner heeft het eigenlijk als het ware ook. He, die heeft er ook mee te maken, die moet ook uitleg krijgen over hoe die het beste met iemand om kan gaan. Nou, daar bieden wij, proberen wij handvatten voor te bieden, uitleg voor te geven. Niet medicamenteus, maar wel heel belangrijk is, denk ik, om toch even hier te noemen, de mantelzorggroep. Ik weet niet of een van jullie daar wat meer over kan vertellen.
Ja, de mantelzorggroep inderdaad is een bepaalde vorm van zorg die we ook aanbieden, waarbij eigenlijk alle partners of naasten, het kunnen kinderen zijn, het kunnen partners zijn, die we kunnen aansluiten bij de mantelzorggroep. binnen de Panacea-zorg. En dat zijn eigenlijk 5 bijeenkomsten waarbij we met een groep bij elkaar zitten. Waarbij eigenlijk het lotgenootschap centraal staat. Elke bijeenkomst heeft een ander onderwerp dat we bespreekbaar maken met elkaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe ga je nou om met iemand waarbij je merkt dat het steeds verder achteruit gaat. Hoe ga je om met het verdriet? Hoe neem je afscheid van een partner die steeds meer in zijn of haar gedrag verandert? En dat levert toch wel hele bijzondere ontmoetingen op en hele bijzondere gesprekken. En ik kan uit ervaring zeggen dat het ook hele mooie effecten heeft gehad op de mantelzorgers zelf. Dus op de naasten, op de partners. Dus het klopt helemaal wat je zegt. De omgeving ontvangt de diagnose eigenlijk ook. Ja.
Ja, dus in de behandeling houden we eigenlijk heel veel rekening ook met de omgeving.
Zeker.
Ja, met zeker. Het systeem eigenlijk. Dus naast medicamenteus en de omgeving hebben we natuurlijk ook individuele psychologische behandeling, zoals jij al kort omschreef.
Ja, precies. Dus de mantelzorggroep is inderdaad, dat is echt een groep. Ja. Maar ook individuele psychologische behandelingen worden gegeven.
Voor de patiënten zelf, hè?
Voor de patiënten zelf. Ja. Waarbij kan worden stilgestaan bij hoe ga je nu met deze ziekte om. Zijn er angstklachten? Is er somberheid? Sommige mensen die zijn geneigd zich terug te trekken uit de maatschappij. Inactief worden. Terwijl, en wat Lisa al zei, het is juist heel belangrijk om actief te blijven. Om plezierige dagbestedingen in te vullen. Om die hersenen te stimuleren, om ze actief te houden. Ik zeg altijd, als je een maand lang op een stoel blijft zitten, dan kom je ook niet meer overeind. Ook al heb je hele gezonde benen. Zo werkt het ook met de hersenen. Je moet bezig blijven met deze uit te dagen. En op een plezierige en aangename manier te activeren. En daar kunnen psychologische gesprekken goed bij helpen.
Nou ja, dat is misschien ook wel een van de meerwaarden die wij vanuit het geriatrie-team kunnen bieden. Hè? Van na de diagnose dementie kunnen wij nog een tijd de patiënt begeleiden en zijn omgeving begeleiden in acceptatie van de diagnose. En dat is toch ook en een bruggetje slaan naar de verpleeg- en verzorgingshuizen, waar het case management onder valt. En dat is toch anders dan wanneer je bij de geriater in het ziekenhuis de diagnose dementie krijgt en je vervolgens een afspraak krijgt over een half jaar. Hè, wat gebeurt er in dat half jaar? Nou, wij kunnen de mensen volgen,
okay.
Steunen, ja, begeleiden. Ja.
En merk je ook dat door patiënten te begeleiden, hè, want er rust ook wel een beetje een taboe op het woord dementie en mensen denken al snel van, oh jee, ik heb dementie. Nou, ze zullen me wel denken dat ik gek ben, hoor je vaak. Merk je ook dat door die begeleiding je dat taboe wat meer kan doorbreken?
Jawel. Ja, mensen komen dan toch eigenlijk tot de realisatie dat als ze met de hulp om hun heen, dat ze heel prima thuis kunnen blijven wonen. Ja,
ja, en dementie is natuurlijk, het is een proces. En veel mensen hebben het eindstadium van dementie voor ogen als de diagnose met hun wordt besproken. En ja, dat is een soort aardbeving. Maar het relativeert ook wel om te zeggen van ja, het is vandaag niet anders dan dat het gisteren was. Hè? En je kan nog een hele tijd thuis de dingen doen die je altijd deed. En wat ik ook heel vaak zeg is, probeer toch in het moment te blijven. Hè? Van probeer te doen wat nog wel kan en probeer ondersteuning te zoeken bij waar het lastiger is. Ja. En dan kunnen mensen nog een hele tijd thuis wonen met goede zorg.
Ja, mooi.
En nogmaals, de meeste mensen met dementie wonen thuis en de meeste mensen komen ook niet eens in het verpleeghuis.
En jullie hadden het inderdaad over het verpleeghuis en het verzorgingshuis, dat we in sommige gevallen ook daar een brug tussen kunnen slaan. Hoe verloopt het contact met de verpleeg- en verzorgingshuizen?
Verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen ook behandelvragen stellen aan ons op consultbasis. Ja.
Ja,
dat kan.
En dan ziet dat er eigenlijk hetzelfde uit als dat het bij iemand thuis zou zijn,
ja.
Qua behandeling.
Ja, ja.
Okay.
Of de arts in het verpleeghuis krijgt adviezen waar hij of zij weer mee verder kan.
Ja, we hebben net over de mantelzorggroep gehad. Dat is natuurlijk gericht op de mantelzorger, zoals het in de naam al staat. Zijn er ook behandelgroepen voor patiënten?
Ja, zeker. We hebben ook de kopzorggroep. En dat is dus een groep voor patiënten met de diagnose dementie. En daarbij wordt er aandacht besteed aan cognitieve gym. Dus de hersenen worden echt aan het werk gezet tijdens het bewegen. En in de tweede helft van de bijeenkomst is er altijd aandacht voor wat betekent dementie nou voor mij. Is er aandacht voor lotgenotencontact. Wordt er gesproken over hoe gaan we hier nou mee om. Wat vinden we lastig, waar lopen we tegenaan. Dus er is ook aandacht voor lotgenotencontact voor de mensen met de diagnose dementie. Ja.
En wat je ziet is dat ze het heel fijn vinden om toch elke week weer bij elkaar te komen. Het is ook echt een vorm van dagbesteding voor deze mensen. En omdat ze nog zo midden in de maatschappij leven, ze hebben natuurlijk wel de diagnose dementie gekregen. Maar ze wonen nog thuis, ze doen nog heel veel dingen zelf. En wat je ziet binnen dat lotgenootschap is dat ze er ook wel heel vaak de humor van inzien met elkaar. Dus ze maken heel veel grappen.
Het relativeert
een beetje. Ja.
Oh ja, mooi.
En dat is toch ook wel een iets krachtigs. Ja.
Bedankt allen voor dit interessante gesprek en wat jullie hebben verteld over wat geriatrie nou precies doet.